De Jensen Show Live wordt mede mogelijk gemaakt door vpnabonnement.nl. Surf anoniem, vergelijk slim. wsbrdetachering.com voor al uw havenpersoneel. En levenskunstinuitvoering.nl voor vrijdenkers die bouwen aan een menswaardige samenleving. En proprivacy.io. Pak je digitale privacy terug met de ProPrivacy telefoon, laptop en vaste computer. En mijncbd.com. 100% biologische CBD-producten voor diverse klachten bij mens en dier. En eskerwijn.nl. Pinot Noir en Chardonnay druiven van Hollandse bodem. En foamshield.eu. Asbestverwijdering veiliger, voordeliger en met minder overlast.
Welkom, strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show Live. Give it up for de enige echte Jens Baba. Robert Jensen.
Daar word ik helemaal stil van. Wat leuk om hier te zijn. Ik moet, het is even wennen, want het is echt 6 jaar geleden dat ik voor het laatst voor een publiek heb opgetreden. En ik heb het dus helemaal opgesloten in mijn eigen studio. En ik had echt het gevoel, ik wil er weer eens uit. Er is heel veel gebeurd de afgelopen 6 jaar. Ik ben veranderd. Ik denk dat heel veel veranderd is. Heel veel mensen zijn veranderd. Maar ik weet ook dat ik een audience heb, een publiek, dat heel bijzonder is. En als ik in de studio blijf zitten, kan ik ze nooit eens een keer recht in de ogen aankijken. En dat kan ik nu wel. En ik vind het heel bijzonder dat ik nu ook eens een keer kan zeggen, gewoon in de ogen van iedereen: welkom, strijders voor onze vrijheid en onze rechten! Dat is... Want het is, ja, het is bijzonder. En mensen vroegen aan mij van tevoren van de 6 jaar, ben je nerveus? En ik was helemaal niet nerveus. Want ik had echt zoiets van, dit is leuk. Dit is een leuk samenkomen met open, vrije mensen. Ik heb een goede gast zo, een paar leuke gesprekken. Het gaat gewoon helemaal goed komen. En dit is heel anders toen ik vroeger de talkshow op RTL 5. Keken mensen vroeger wel eens naar die talkshow van mij?
Ja.
Ja. Dat was soms iets andere koek, hè? Ja. Maar toen was ik eigenlijk altijd van tevoren zo nerveus. En sterker nog, ik had er helemaal geen zin in. Want in Nederland, als je een talkshow doet, van de 10 gasten... zijn er 9 echt waardeloos. Die niks te vertellen hebben. Weet je wat? Dus dan sta je erachter klaar en denk je, oh, wat moet ik nou weer met zo'n actrice uit goede tijden, slechte tijden? Weet je, die daar gaat zitten. Ja, ik speel het karakter van Annemarie. En ja, mijn zoontje heeft lepra. Weet je, dus... Of met echt een non-talent van een artiest. En die echt alleen maar eigenlijk verwacht van vragen van... op je nieuwe album staan daar 9 of 10 tracks op. Weet je wel? En dat was zo saai. Ik denk, daar gaat niemand naar kijken. Dus meestal begon ik maar te vragen naar of ze wel eens anale seks gehad hadden. Weet je wel? Want het was gewoon maar om het een beetje interessant te maken. Maar dat heb ik nu niet. Want alles waar ik het over heb, dat boeit mij. En dat, daar ben ik helemaal mee bezig. En dat kost geen moeite. Dus ik ben totaal niet... Ik ben niet nerveus. En dit is echt gewoon ja, dit kennen jullie wel. Dit is de podcast. Maar ook een talkshow. En dat wilde ik doen. Ik wilde een... waar de podcast de oude talkshow een beetje ontmoet. Maar dat is waar met andere gasten en andere inhoud. En ik denk dat we daar best goed in geslaagd zijn. Als ik dat ook zo voel en dit zo zie. Maar ik wil ook wel even een paar dingen terugbrengen uit mijn talkshow verleden. Dus hoe ik dan ook eigenlijk hier gekomen ben op dit punt. Nou, en het is heel grappig. We zouden eerst in Amsterdam zouden we dit doen. En we hebben dit op hele korte termijn hebben we dit opgezet. En ik ben in Amsterdam gaan kijken. En dat was op zich goed. Het was een goede locatie, het kon snel geregeld worden. Maar ik voelde al aan, oh, dit is Amsterdam. Van mijn goede vriendin Femke Halsema. Als die er toch ooit achter komt dat Jensen in de stad is. Dan verhogen wij het parkeren met nog 10 euro per uur. Dus ik had al zo'n gevoel. En het raar is, ja, het was echt, weet je, je wordt rondgeleid door zo'n meisje dan. En die zegt, ja, we hebben hier hele leuke mooie gordijntjes. En we kunnen hier een drankje doen. En dit en zo. En ik heb echt heel vaak gevraagd. Het is geen probleem wat ik doe. Dat kan hier gewoon allemaal gebeuren. Nee, maar we zijn heel ruimdenkend, hoor. Ja, tot vorige week vrijdag. Wilden ze opeens een gastenlijst hebben. En toen dacht ik, nou is mijn grootste nachtmerrie is uitgekomen. Want dan moet ik op korte termijn iets vinden. Want ik ga natuurlijk nooit toestemming vragen aan zo'n meisje. En al die andere, ja, ik wil niet misgenderen, maar die dingen die daar rondlopen in het pand. Ik ga nooit toestemming vragen. Ik ben niet gekomen waar ik nu ben om toestemming te vragen of ik een gast ja of nee. Dus het was, het was eventjes heel lastig om dat snel te doen. Maar toen kwam dit opeens. En dit is dus de oude tv-studio's van Joop van den Ende. Weet je, hier zaten die grote sterren altijd aan de konten van die balletmeisjes. Weet je, dat gebeurde allemaal hier. Dat was voor de MeToo-periode. Dat was zeg maar de I Want-periode. I want, I want, I want, I want. En dat speelde allemaal hier. En ik vond dat eigenlijk, dat paste wel weer goed bij nieuwe podcast, nieuwe setting. Maar toch een beetje tv ook. Maar niet dat gladde, dat glibberige, dat neppige van de tv-wereld. Waar ik ook zo lang in heb rondgelopen en waar ik zo blij ben dat ik uit ben. Maar het bracht ook wat herinneringen naar boven. En dat is dat ik hier ooit, volgens mij, mijn eerste tv-optreden gedaan heb. En dat was in het programma Vergeet je tandenborstel niet. Zegt iemand dat nog wat? Dat was met Rolf Wouters. Ja, daar heb je mij voorbij zien schuifelen. Maar ik denk niet dat je me herkende toen. En zeker niet als je mij vergelijkt heden ten dagen met die persoon. Maar willen jullie het fragment zien, of niet? Maar ik weet hoe jullie gaan reageren. Ik weet het gewoon. Ik weet hoe mensen zijn. Ik ken mensen beter dan mensen zichzelf kennen. Dus ik maar oké. Okay. Hier komt dit, ben ik in de jaren 90. En ik was toen al radio-dj. En toen introduceerde ik Rolf Wouters voor Vergeet je tandenborstel niet. Nou, daar komt-ie.
Dames en heren, welkom bij de Gala of the Year 2033. En het wordt een mooie avond, want we gaan namelijk terug in de tijd. We gaan naar de vorige eeuw. We gaan naar 1995, toen er nog een ozonlaag was, zo'n tijd geleden. En het was ook het jaar van Vergeet je tandenborstel niet. En we zijn zo blij dat hij er is vanavond. Hij is 70 jaar oud. Hij was uw voormalige host, uw voormalige televisievriend, tegenwoordig uw internetopa. Dames en heren, Rolf Wouters!
Zo. Dat was ik. Dat was ik. En ik weet allemaal wat jullie denken. Wat was die dik daar toen? Zie je, jullie zijn zo voorspelbaar. Dus dat was dat. En nou, daarna ben ik natuurlijk die talkshow gaan doen op RTL. En ik ben op vele dingen, daar ben ik wel eens trots op. Ik kom zo bij een fragment, wat natuurlijk heel uniek was. Maar omdat ik er zoveel moest doen en tv ook maar dommer en dommer en dommer werd, heb ik ook natuurlijk, nou, ik heb geen spijt. Want daar heb je geen spijt van, omdat je dingen deed dat je denkt van, oh, dit is te dom voor woorden. Net die voorbeelden waar ik al mee kwam. Maar er is, het kwam toch weer terug, er is één dom fragment waar ik toch wel trots op ben. Want namelijk, dommer dan dit zal tv nooit worden. En dit is al zo dom. En ja, je moet maar kijken. Ik had wat dames had ik op de bank zitten. En het gemiddelde IQ, dat kwam niet boven 5 uit, denk ik, zeg maar. Als ze bij elkaar optelden. En ik stelde een vraag, het was een soort van quiz. En het antwoord zal ik nooit vergeten. Here we go.
Sharon, hoeveel eieren zitten er in een dozijn?
Wat? Het ligt eraan of je pakje van 6 koopt of een pakje van 12. Ga je niet vragen, hè?
Nou, ik zeker niet verwacht, nee. Dus hoeveel eieren zitten er in een dozijn? Het ligt eraan of je pakje van 6 of 12.
Ja, kijk, je hebt een pakje met 6 eieren, pakje van 10, maar je hebt ook nog zo'n groot blad 20 of zo.
Ja.
Dus ja, ik weet niet welke je doet.
Maar zij denkt natuurlijk dozijn. Denkt, ja, ik begrijp het. Nou, het goede antwoord is 12.
Ik heb helemaal geen doos pak met eieren van 12.
Wat zeg je nou?
Wat zei je nou?
Ik heb helemaal geen doos met 12 eieren.
Natuurlijk wel.
Ja, en 10. Dat is 10, hoor. Ik ben blind. Ja, dozijn is raar.
Oh. Wat is dat? Wat is
twee kleintjes.
Dat was niet gespeeld, die lach. Zie je, als er nu weer gelachen wordt, het is een ongekend fragment. Maar ik kon het niet geloven, want ze zei het ook. Al twee kleintjes met een timing, dat kan de beste comedian ter wereld niet beter doen. En het was bizar. Dus ik heb zoveel rare dingen meegemaakt, maar natuurlijk ook heel veel bijzondere dingen. En dat is echt ook wel een beetje een wonder dat tijdens, toen ik begon met die talkshow, de tweede gast was Tim Fortuyn. En het was toen heel. Ja, het was mijn tweede talkshow. Ik had het nog nooit eerder gedaan. De eerste was met Patty Bart. Die begon te janken. Dat was toen nog bijzonder om dat te zien. Maar nu weten we dat het is. Dit soort mensen janken de hele dag. Maar dus dus dat was Patty Bart. En tweede gast was Pim Fortuyn. En ik weet nog toen, en dat geeft ook een beetje aan hoe lang dat al speelt, ook in de media, jullie weten dat, dat er zoveel gecensureerd wordt en dat er zoveel gestuurd wordt, dat sommige dingen gewoon niet mogen, niet kunnen en discussies. En ik weet nog dat ik zelfs voor die talkshow, dit was Pim heel hot aan het worden, in de stegende peilingen, maar dat ik toen ook mensen moest overhalen van de zender om Pim uit te nodigen. En het was zelfs zo toen de opname gedaan had. Weet je, iedereen komt dan kijken, de hele management. En de programmadirecteur toen van Veronica, het was toen Veronica nog, of Jorin, ik weet het niet meer. Die zei, jij hebt politiek, voel je wat voor deze man, hè? Dat is niet goed. En ik keek hem aan en ik liep zo door. En ik wist dat hij het moest uitzetten, want het was voor de volgende dag. Maar moet je nagaan, als ik toch in mijn hele carrière te veel geluisterd had naar die mensen. Want ik heb mijn hele tv-carrière in de mainstream media alleen maar ruzie gehad over de inhoud. Maar ik hield altijd vol. Dan hadden we dit nooit gezien van Pim.
Als je ziet wat ik af en toe in de brievenbus krijg. Dus aan bedreigingen en zo, daar word je niet vrolijk van. En de Nederlandse regering, en dat vind ik dus een bloody shame. Helpt mee een klimaat te creëren van demonisering van mijn persoon. En als mij straks wat gebeurt, ik ben blij dat je mij die gelegenheid geeft, als mij wat gebeurt, dan zijn zij mede verantwoordelijk. En dan kunnen ze niet hun handen ervan aftrekken in de zin van ja, ik heb die aanslag niet gepleegd. Je hebt het klimaat mee gecreëerd. En dat moet stoppen.
Want het is... Ja.
Hier met ook boel roepen.
Oh. Weertaarten, kom maar op.
Maar het was heel bijzonder om hem natuurlijk in de show te hebben. En dat heb ik altijd eigenlijk gedaan. Hij zei het al aan het begin. Ik ben blij dat je me deze gelegenheid geeft. Ja, met mijn talkshows en alles wat ik doe en tot op heden ook. Ik hoor echt graag gewoon iedereen praten. En wat ze vinden, en ik ben nergens bang voor. Soms, het is zo vaak dat mensen gedemoniseerd worden al van tevoren, dat er een karikatuur gemaakt wordt van mensen. En dat gebeurt zowel aan de linkerzijde, aan de rechterzijde, aan het midden. Maar ik wil iedereen gewoon horen. Ik ben niet bang voor het vrije woord. En dat is zo ontzettend belangrijk. En zoveel mensen schieten meteen in de spanning. Dit kan niet. En je wordt afgewezen. En je wordt dit. En dit mag niet. En die moet weggehouden worden bij mensen. Ik ben totaal het tegenovergestelde. Ik wil horen wat iedereen denkt. Ook al is het zo dom. Ook al ben ik het er zo niet mee eens. Kom het vertellen. En dat is wat ook de media zou moeten zijn. Want dan kunnen mensen zelf hun mening vormen over wat er gebeurt. Maar eens toch? Ja. En zo heb ik nu mijn eerste gast, zal ik even introduceren. En dat is eigenlijk, dat is natuurlijk ook zo iemand. En ik heb hem pas een paar weken geleden bij het programma Forum Insight voor het eerst ontmoet. En ik vond het meteen een hele aardige gast, een hele goede gast. En het was eigenlijk raar dat we elkaar nog nooit gesproken hadden. Maar het is ook zo iemand die al meteen geframed is, gelabeld is, waar mensen meteen een mening over hebben. En daar kom je bijna niet uit. En dit is iemand die blijft toch doorvechten voor waar hij in gelooft, waar hij voor staat. Hij heeft het heel zwaar gehad, gevangenis gezeten, dat soort dingen, allemaal onterecht. Maar ik wil hem gewoon even daar uitgebreid over praten en ik vind dat heel interessant is. Dames en heren, hier is de enige echte Willem Engel. Willem!
Hoi!
De eerste gast in deze nieuwe Pod Talk Talkshow. Ja. Maar leuk. Maar we hebben elkaar laatst pas. Maar ik weet gewoon, ik heb ook niks voorbereid. Want ik weet gewoon, wij kunnen uren praten over van alles en nog wat. En dat merkte ik de vorige keer, toen we bij Forum Insight zaten.
Ja, toen zat Thierry er ook bij.
Ja.
Dus ik hoop dat we het net zo lang kunnen doen als de vorige keer.
Oh, tuurlijk. Nee, absoluut. Er is gisteren geen limiet aan. Jullie moeten waarschijnlijk het avondeten moeten jullie cancelen vanavond. Nee hoor. Maar het is. Moet je wat drinken trouwens?
Ik heb hier water.
Water? Of
maar ik wil je nog eventjes bedanken voor de kans die je me geeft. Hè, in navolging van Pim Fortuyn.
Ja.
En als mij wat gebeurt.
Nou, dat heb ik al geregeld. Er gaat wat gebeuren straks. Moet wel een beetje publiciteit creëren. Overigens, zitten er hier veel mensen van AIVD? Of,
Die zitten meestal achter in de zaal.
Oh ja, 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 ja. Achter in de zaal. Nee, maar dat kijk, het rare aan jou, of het aparte aan jou is dat voor mij, ik heb je natuurlijk wel gevolgd in die Kiona-tijd, maar ik was zo ontzettend kwaad over wat daar gebeurde toen. En ik ben toen zo gaan focussen op mijn eigen werk. Ik heb ook daadwerkelijk in die hele periode heb ik geen mainstream media gekeken. Wel clipjes en dingen natuurlijk. Dat soort, ik wilde niet. Al die beelden en dat soort. Maar opeens was jij daar. Jij kwam ook nog wel in die talkshows.
In het begin wel. Maar dat hield vrij snel op, hoor.
Ja.
Daarna hadden ze het wel over me, maar kwam ik niet meer in de talkshow zelf.
Maar waarom? Maar waar kwam jij vandaan? Wat was nou dat triggerpunt of dat beginpunt dat jij ging opvallen en dat ze zelf bij die talkshows jou gingen uitnodigen?
Ja, hoe het voor mij begon is dat ik samen met mijn broer en Jeroen Pols om de tafel zat en ik vanuit de farmaceutische kennis en zij vanuit de juridische kennis bij elkaar legde en zeiden van oké, dit is geen pandemie, dit is een staatsgreep. En hebben we dat in de eerste paar maanden voor het voetlicht proberen te brengen met rechtszaken, demonstraties. En omdat dat zo'n leuk beeld was, de media dacht waarschijnlijk, die zetten we op een podium om er daarna genadeloos van af te slaan. Hebben ze ook geprobeerd. Maar we bleven doorgaan met demonstraties en rechtszaken. Dus het werd steeds meer een verbeterstrijd. Waar ik nog steeds erg veel plezier in heb.
Je hebt er plezier in?
Ja, ik heb er echt plezier in, ja.
Ja?
Ja. Mensen vragen wel eens, hoe hou je het vol? Of is het niet heel erg wat er met je gebeurt? En dan kijken ze een beetje aan, maar het leven is fantastisch. Als ik op straat loop, zelfs in Thailand of Portugal, dan komen er nog steeds mensen naar me toe. Allemaal Jensen-kijkers trouwens.
Oh, top.
Die bedanken me dan en zeggen van fantastisch. Ik heb de vrijdagavondjournaal weer gekeken. Dus het leeft. En het laat ook zien dat de media een schijnwerkelijkheid is. Mm-hmm. De echte werkelijkheid is hier en op straat waar je mensen spreekt.
Ja, het is heel. Het zit zo diep bij mensen. Ja, hoe moet je het zeggen? Het zit er zo diep in dat bijvoorbeeld dat de krant, dat begint wel nu te verdwijnen, dat mensen echt de krant nog geloven en lezen. Maar goed, nu zijn het weer websites geworden natuurlijk van diezelfde kranten. Maar het was zo van nature dat je denkt, van de krant, dat moet kloppen of zo, weet je wel. En hetzelfde als toen ik uit die entertainment media stapte. Ik kwam er zelf zo achter dat de nieuwsmedia op precies dezelfde manier gemaakt wordt. Als in verhaallijnen, net zoals een soap, als het ware.
Het is een soap, ja.
Als een soap.
Ja.
En dat is nog steeds, denk ik, voor heel veel mensen moeilijk te begrijpen. Maar ik vind het wel interessant dat jij ook zegt dat. Dus je werd er even neergezet, omdat ze toch even. Ze wilden dat karakter vormen.
Precies, het karakter vormen om het daarna weer te verwoorden, eigenlijk.
Ja. Ja. En kreeg je alleen maar tegengas aan die tafels over je punten?
Nee, die eerste paar keer eigenlijk niet. De eerste keer was 18 juni 2020 bij Bo.
Ja.
En daar kreeg ik eigenlijk vrij veel ruimte. Bo wilde iets experimenteren, ook eens een keer andere stemmen aan het woord laten. En dat sloeg zo erg in, dat weet ik uit de LIMC-stukken, zeg maar de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst, die jou ook intensief heeft gevolgd.
Ja.
Daar las ik dat later weer in terug van. Oh, maar hij is nu in die uitzending geweest. Daardoor gaat de demonstratie heel groot worden. Nu moeten we ingrijpen. En dan zie je dat er weer wordt doorgeschakeld naar een volgend scenario.
Met andere woorden, ja, oké. Okay, en dan mag je ook niet meer uitgenodigd worden. Want dan.
Nee, dat kwam iets later. Dat kwam eigenlijk bij de avondklok. Toen zat ik de eerste en enige keer bij Op1. Bij Thijs van der Brink. En daar heeft hij zoveel pushback op gekregen. Toen is ook gezegd in de media, nee, dit mag niet meer. Dus er is er echt anderhalf jaar mocht ik niet in de mainstream media getoond worden.
En had je daar bij Thijs van der Brink ook het idee dat ze wel naar je luisterden? Of was het toen?
Nee, daar probeerde hij me heel erg kort te houden. Want Ab Osterhaus zat tegenover me.
Ah.
Ja, en ik liet natuurlijk zien dat hij van toeten nog blazen wist, die Ab Osterhaus.
Ja. Als je tegenover hem zat. Weet je, heb je hem geconfronteerd met feiten, met al die dingen, alle cijfers? En
bijvoorbeeld de gentherapie. Hij zei van, nee, je mag niet liegen, Ab, het is gentherapie. En het antwoord dat hij daarna gaf, want Thijs die wilde graag dat die bunker, dus die vroeg aan Ab van, ja, hoe zit dat dan eigenlijk, Ab, als expert? Ja, dat is een kwestie van definitie. En wat hij daar deed, is dat hij niet er echt tegenin durven te gaan. Omdat het natuurlijk gentherapie is. Ja. En dat waren de stukjes die ze nooit meer op tv wilden.
Wij hebben het ook wel eens over gehad. Ik zie gewoon heel vaak veel in mensen hun ogen. En andere mensen, volgens mij heb jij dat ook. Dat je naar de ogen kijkt van mensen. Sommige mensen zien het helemaal niet. Hè? Die hebben dat niet. Maar als je zo'n Osterhaus in zijn ogen aankijkt. Hij weet toch dat hij aan het liegen zit?
En zeker, ja.
Ja. Het is zo lang. Weet je, het komt allemaal weer een beetje terug. En daar hadden wij het ook over, dat die hele Kiona-periode. Ik zal hem nooit vergeten. En ik zal nooit vergeven wat daar gebeurd is. En de schade die het allemaal heeft aangericht. En weet je, voornamelijk jongeren. Dat was natuurlijk altijd de core doelgroep. 25% of zo. Die is gewoon zwaar depressief nu. Ja, vind je het gek als je ze van die jaren gewoon mist? En het is zo. Ik vind het ook, als je dat zo hoort, vind ik het zo arrogant van mensen die dat maar een beetje wegwuiven. Ach, het was maar 2 jaar zijn we toch doorgekomen. Nou goed, ja, en je weet, zonder gezondheid geen welvaart. Weet je, wat tegenover zit al is waar. Ga maar kijken naar Afrika. Maar het is, mensen wuiven het weg, maar de schade wordt nog steeds van weggekeken. En daardoor is het ook moeilijk om nog steeds tot de waarheid te komen, met het kern van wat daar heeft plaatsgevonden.
Ja, en dat is onze taak. Om constant, hè, tot vervelens aan toe, terug te gaan van, wat is er nou gebeurd daar?
Ja.
En ik merk ook wel in de omgeving dat de echte hardliners, de prikpushers, wel stiller zijn geworden, hoor. Daar zit een duidelijk verschil in. En er is inderdaad bij de mensen die aan de verkeerde kant stonden, die willen het er niet meer over hebben. Ja. Dat is heel begrijpelijk, want er is iets van schaamte ingekropen. Van, ja, oké, we keken er anders naar.
Ja.
Zullen we het daarop houden?
Ja.
Dat hoor je steeds meer. Terwijl het is niet dat we er anders naar keken. Zij zaten fout. En ik denk dat het nog wel een tijdje gaat duren voordat ze dat aan zichzelf vooral durven toegeven.
Ja.
Dat zij zichzelf enorm teleur hebben gesteld. Dat zij dachten dat ze in de Tweede Wereldoorlog wel bij het verzet hadden gehoord. Maar kennelijk waren het bij de NSB'ers, hoor.
Ja. Het is wat dat betreft een psychologisch experiment geweest. Maar ook heel apart om nu te kijken hoe daar nu op gereageerd wordt. Nou ja, het is wat gezegd wordt. Mensen die de prik niet genomen hebben, geen één iemand heeft daar spijt van. Maar mensen die het wel genomen hebben, er zijn er heel veel mensen die spijt hadden. En dat zie je nu ook. Hey, maar de consequenties voor jou persoonlijk, voor wat jij daar gedaan hebt, is natuurlijk groot geweest. Want ik wil toch even dat fragment laten zien dat jij gearresteerd werd. Ik vind dat zo'n belachelijk moment. Laten we even kijken.
Ja, maar het was wel goede tv.
Ja, goede tv.
Meneer Engel, u bent aangehouden voor opruiing.
Huh? Maar mijn zaak is 30 maart.
Maar goed, wij hebben nu opdracht gekregen van de recherche om je aan te houden.
Wie zijn jullie? Kunnen jullie legitimeren?
Ja, ja. Legitimeren.
Wij zijn van
ik heb me net gelegitimeerd, ik ga nu een handen
weer. Rustig, wat is dit?
Ik zal het uitleggen. U bent aangehouden voor opruiming. Wij gaan u overbrengen naar bureau Marconiplein. Dan wordt u voorgeleid voor een hulpofficier van justitie. En dan heeft u ook recht op een advocaat. Heeft u zelf een advocaat, toevallig?
Ja.
Ja. Gaan we allemaal op een bureau regelen.
We gaan
een
bureau regelen.
Ja?
Dus mijn...
Okay. Ja. Maar hoezo, waarom moet het op zo'n manier eigenlijk?
Ja.
Maar gelijk gaan zitten.
Ja. Maar kan...
Schat, oké, wat moet ik doen?
Ja, even
Jeroen bellen.
Jeroen bellen natuurlijk.
Rustig. Jullie zijn wel echt een beetje agressief. Nee. Ik bedoel, moet dat echt op zo'n manier? Wat is dit?
Ja, je hebt wel eens gezegd dat die agent na afloop zei van... ja, sorry dat ik dit moet doen of zo.
Ja, deze was eigenlijk nog vrij correct. Hij liet zijn badge zien en later in de auto deed hij ook zijn mondkapje naar beneden. Zij niet hoor, zij was echt een bitch.
Ja.
Maar bij de overdracht, dat we dan, en dan word je ingeschreven, dat hele proces... dat ken ik nu in mijn hand na 4 keer... hadden we nog een gesprekje en dan zei hij van... ik doe het ook maar ik vind het wel goed dat je doet. En ik hoop dat je ondanks deze arrestatie wel gewoon door blijft gaan. En dat laat zien dat we nog steeds met mensen te maken hebben. En dat ze nog steeds bereikbaar zijn. Natuurlijk kan je zeggen, als die echt moedig was geweest...
Dit irriteert mij namelijk nog meer. Want weet je, doe het dan niet!
Ja.
Er komt een moment dat mensen gewoon tegen zichzelf moeten zeggen... ik doe niet mee. En absoluut. Ik doe hier niet. Want anders gaat het toch maar door. Als je blijft verschuilen achter van... ja, sorry, dat is mijn werk.
Ja, ja, dat snap ik. Afgelopen donderdag was ik voor de 100ste keer... ik heb 100 aangiftes gedaan inmiddels... op het politiebureau. De 20ste rechter volgens mij. Daar gaan we het zo nog over hebben. En mijn vaste agent was er en de chef was er. En ik ken ze inmiddels, het is alsof ik daar werk.
Ga je leuk op vakantie samen tegenwoordig?
Bijna. Maar toen hadden we het ook over de langere periode. En de agent die mij hielp, die staat helemaal aan mijn kant. Die volgt ook Jensen en die volgt het Weekjournaal, et cetera. En
je probeert maar bij jouw criminele gedrag te trekken. Met,
zeker. Het lijkt me ook veel gezelliger als het wordt opgepakt. Dat we dan in ieder
geval samen de cel in zitten. Ja.
Nee, maar het mooie daarvan was, is dat zij dus constant... zich uit bleef spreken in de teamvergaderingen.
Hmm.
En ik merkte gewoon door de jaren heen... dat er ook wel eens een agent naar me toe kwam... als ik zat te wachten tot ik aan de beurt was van... ik maak me ook echt zorgen over mijn kinderen... en hoe denk je dat dit gaat? Dus ik merkte dat er in dat bureau toch wel heel veel gesprek was.
Ja.
En dat is, denk ik, ook onze taak... om niet constant heel boos te zijn op de ambtenaren die te laf zijn... om echt voor hun waarde op te staan... maar ze constant stimuleren van ga het juiste doen.
Ja.
Want daar zit volgens mij de bevrijding. Op het moment dat die ambtenaren zeggen... wij doen niet meer mee, is het afgelopen.
Ja, dan is het echt afgelopen.
Ja.
En dat is... Ja, je weet, ik heb mijn nieuwe eindejaarspakket gelanceerd... maar dat gaat over gewoon bewustzijn. En uiteindelijk is er een collectief bewustzijn... en dat moet daar samenkomen. Weet je, zeg maar dat de agenten ook zeggen van... weet je, ja, we kunnen dit niet doen. We gaan hier niet in mee, want dit klopt niet. Met het samenkomen van mensen die inderdaad niet meteen op tilt slaan... als ze een politieagent zien. Of, daar moet je elkaar ontmoeten.
Ja, absoluut.
En zie jij dat mogelijk?
Ja, ik zie het wel gebeuren. Het probleem is alleen... blijven de mensen, de goede in die organisatie zitten... of geven ze het op? En ik wil ze eigenlijk stimuleren. En dat klinkt contra-intuïtief. Als je opstaat voor je idealen, dan word je dus de deur uitgewerkt. Maar ik hoop dat ze daar blijven zitten. Want dit voorbeeld van die politieagent... zo kan ik ook nog wel voorbeelden noemen van mensen bij het RIVM. Bij het RIVM zijn dus heel veel mensen wakker.
Ja.
En dat is heel vreemd om te zeggen. Want je denkt, ja, maar die zijn verantwoordelijk geweest... voor de PCR-test, voor de prikjes, et cetera... Maar dan moet je ook weer bedenken, er werken daar honderden mensen... en er zijn maar 4 mensen die de communicatie mogen doen. Dus wat wij zien van het RIVM is zo'n klein stukje... Ja. Wat helemaal, net als de media, helemaal voorbereid is en gescript is.
Je kan het je toch bijna niet indenken dat er dan bij iemand bij het RIVM gewoon wakker is en die ziet dat.
Dan zullen de vast hier ook wel in de zaal zitten.
Ja, maar die hebben dan ook daadwerkelijk de echte data en zo. En die weet wat er echt aan de hand was. Maar,
ja, alleen het is zo gelaagd. Dus ja. Als je één dataval hebt, dan kan je nog niet het bewijs overleveren. Ja. Dat is het lastige van deze misdaden.
Ja. Maar goed, weet je, het bewijs is er al. Ik bedoel, dit blijft een lange adem verhaal. Ja. Maar ik ga er niet van weg. Want ik vind dit onze grootste kans, absoluut, gezamenlijk, om nog wakkerder te worden en toch een veel eerlijker leven te kunnen leiden. Al is het naar jezelf toe, al is het voor de mensen in je omgeving of waar je ook mee samenkomt. Maar om dat je aan te laten doen wat daar gebeurd is in 2020. Dat kan gewoon nooit meer gebeuren.
Nee, en als we naartoe staan, ja, dan weten we zeker dat het opnieuw gaat.
Ja, ja, ik bedoel, ze hebben het allemaal, al die regels zitten onder de wet en dat soort dingen. Dus ze kunnen het eigenlijk zo.
Maar dat konden ze sowieso. Hè? Want als we nog over rechtszaken praten, van ja, wat is het nut ervan als de overheid zich helemaal niet aan de regels houdt? Ja. Hoezo hebben ze überhaupt nog wetten nodig? En dat gaat weer over dat ambtenarenapparaat. Die moeten erin blijven geloven dat het de rechtsstaat is. Want de overheid houdt zich structureel niet aan de wet.
Maar maak jij je punt dat eigenlijk hebben ze... Ik heb het altijd gezegd, ze bluffen. Ze mogen het helemaal niet. Nee, toen dat allemaal gebeurde, dat mag helemaal niet.
Allemaal illegaal.
Dus ze hebben het eerst illegaal gedaan. En toen hebben ze met terugwerkende kracht hebben ze er wetten van gemaakt.
En zelfs dat is niet gelukt. En dat laat de avondklokzaak heel goed zien. Toen vonden we opeens één rechter die zei van... Oh, wacht eventjes. Recht is recht. En wat jullie hebben gedaan is krom... Gaat niet door. En die haalde een streep door de avondklok. En dan zie je hoe macht werkt. Hè? Dan wordt er vanuit het torentje eventjes een rechtszaak binnen een uur besteld bij het hof. Ja, en dat was voor veel juristen ook het moment waarop je ziet van... Oké, dit is dus net als de politiek, net als de media, een façade. Dit is een toneelstuk.
Poh, het gaat wel diep, hè? Hey, en dat was wel de overwinning, ik bedoel, in die tijd.
Ja.
Dat was die avondklok.
Absoluut.
Maar hebben wij nou nog ook niet met z'n allen, als we alleen maar denken aan een avondklok? Je kan er toch eigenlijk alleen maar om lachen? Ik dacht dat, weet je, dan mocht je om 9 uur, na 9 uur mocht je niet naar buiten. Ik zei ook altijd, ik zeg van, ja, maar wat verwachten die gasten dat er gebeurt na 9 uur? We doen het voor de zwakkeren en de ouderen. Wat denk je dat die gaan doen op woensdagavond, na 9 uur 's avonds, dat ze naar de discotheek gaan, een beetje, hey Mien, geef me nog een ecstasy pil, weet je wel? Die mensen zitten sowieso thuis. Maar je sluit de rest op. Het was absurd. Maar die won je.
Ja, nou ja, die wonnen we in eerste instantie. Ja. En die werd direct weer omgedraaid.
Een half uur later. Een
bijzonder corrupt clubje rechters. Ja.
Ja.
En het werd op alle zenders uitgezonden. Dus ze probeerden daar eigenlijk met de media, met de politiek... laten zien van... Ja, maar in Nederland zijn we echt een hele erge rechtsstaat. En kijk eens hoe transparant we zijn. En dat liep helemaal in de soep natuurlijk. Dat je daarmee heel zichtbaar maakte. Van Dissel werd nog opgevoerd als een soort duveltje uit een doosje. Nou, die maakten we ook op wetenschappelijke manier in.
Ja.
Weet natuurlijk ook helemaal niks. Die was ook maar alleen maar aan het prevelen over modellen, et cetera.
Ja. Dat die werd daar opgepakt. En dat was dan voor opruiing.
Ja.
Loopt die zaak nog op? Is dat...
Ja. Ja, want dit is de Rotterdamzaak.
Hoeveel zaken heb je lopen, zei je?
Ik had 3 zaken tegen mij persoonlijk van het OM. Dat is allemaal van de arrestaties. En nog 1 civiele zaak over de rekening. Nou, die civiele zaak die is geseponeerd. De Hilversum-arrestatie is uiteindelijk ook geseponeerd. De Den Haag-arrestatie van 10 oktober 2020, die heb ik gewonnen. Maar het OM is wel in hoger beroep gegaan. En deze arrestatie, daar ben ik dan voor veroordeeld... voor het oproepen tot een verboden demonstratie. Iets wat vrij standaard is bij Extinction Rebellion bijvoorbeeld. Ja. Maar die is nu in hoger beroep. Ja. Alleen heeft het OM al wel toegegeven dat ze bewijs hebben vervalst... en ze hebben een deel van de telastenlegging weer ingetrokken.
Ja.
Dus die zaak gaat nergens meer naartoe. Maar het laat
en je blijft de lol er nog inhouden.
Ja. Maar omdat ik daardoor heel veel inzicht krijg... in de macht achter de macht.
Ja.
He, dus de officier van justitie, Marieke Vreugdenheel... was echt een fanaticus. Die hield zich altijd bezig met Syriëgangers en terrorisme. En die is gewoon op de wappies gezet, om het zo maar te zeggen.
Mm.
Dus samen met de AIVD, MIVD, zijn ze ons aan het bespieden. En ongetwijfeld zal van deze uitzending ook een verslag worden gemaakt.
Natuurlijk.
En Jan Roos is net opgepakt, hè, omdat hij een grap maakte. Dus we zijn wel in een volgende fase aan
het
komen.
Ik zeg altijd, weet je, het was altijd van het leger onderzocht Jens of zo. Krijg je allemaal verontruste telefoontjes van mensen van, oh, het is te erg. Ik zei ook de uitzending de volgende dag. Leuk dat jullie meekijken. Hopelijk leren jullie er wat van. Je hoort hier nog eens wat anders dan bij de mainstream media. Ja. Dat is altijd geld zo. Ja, wat kan je doen? Het is natuurlijk. Ja, iedereen mag meekijken. Ik doe het gratis. Ja, een donatie zou leuk zijn van die gasten.
Nou, misschien hebben ze dat wel gedaan. Want zeker
een belastingkwijtschelding of zoiets. Weet je.
Die unit van het leger die ons heeft bespied en daar rapportjes over heeft gemaakt.
Was dat dezelfde unit die mij bespied?
Ja, dat is het LIMC. Is dat Land Information and Maneuver Center.
Zo raar, al die tanks door de straat de hele dag.
Ja, maar die kregen de schuld terwijl ze eigenlijk gedetacheerd waren bij de NCTV. Dus de NCTV was degene die het spionagewerk
deed. Okay.
En de MIVD moest dan de val ervoor nemen. En we merkten gewoon dat bij Defensie, dat zijn toch iets meer rechtlijnig denkende, dat ze ons wel heel veel opstukken gaven. Misschien wel meer dan dat ze hadden hoeven geven. En dat we ook Patrick Dekkers, dat is dan de kolonel-luitenant die daar leiding aan gaf, die hebben we gewoon opgebeld en die heeft een heel verhaal gehouden. Dus dat gaf heel veel inzicht in de werking. Dus vergis je niet dat er ook heel veel mensen waren binnen Defensie die zaten van, ja, maar wat is dit? Ja. Dit is toch niet onze taak?
Ja. Weet je, toen jij ook zo gearresteerd werd, wat zo erg is, is dat mensen stonden, heel veel mensen stonden te juichen dat jij gearresteerd werd. Hè? Gewoon, die waren zo blij. Jij werd echt, nou, dat was echt van jou een character gemaakt.
Ja.
Weet je, makkelijk om te haten. Het was echt heel giftig. En
op de media. Ik heb het op straat niet zo gemerkt. Maar toen zat ik ook vast natuurlijk. Wat heel, heel apart was, dat ik in mijn cel zat en alsmaar mezelf zag gearresteerd worden op mijn televisie. Ja. Waar je dan ook nog 3 euro per week voor moet betalen om terug te huren.
Ja, om jezelf gearresteerd te zien worden. Ja. Ja, ja. Ja.
Maar de gevangenen en de bewakers, die waren helemaal fan. Dus het was daar eigenlijk goed toe.
Ja, nee, maar het is zoiets. Ze hadden alles ingezet om jou neer te zetten als een gevaarlijk iemand. Ja. En waarom? En dit vind ik altijd zo moeilijk. Kijk, je komt met feiten, je kan het onderbouwen. Het is gewoon. Bedoel, meer kan je als mens niet doen. Je kan zeggen van oké, die feiten kloppen niet. Maar mensen werden al zo gehersenspoeld dat van tevoren jij wel een leugenaar was.
Ja.
En daar is moeilijk doorheen te komen.
Nou, daar is eigenlijk niet doorheen te komen. En ik zie sommige mensen wel eens die zeggen van, ja, maar waarom mag ik nou niet op de mainstream media? En dan zeg jij ook terecht van, wat heb je daar nog te zoeken?
Ja.
Dat is het wapen van de tegenstander en die zetten ze heel effectief in. Dus het idee dat je tegen een miljoenen, misschien wel een miljarden propagandaoorlog jezelf nog staande kan houden en een realistisch beeld van jezelf kan handhaven, dat is helemaal niet mogelijk.
Nee.
Dus ja, dat heb je te accepteren. Maar ik had een hele goede leerschool met mijn vader. Want die was namelijk ook campinghouder bij Fort Oranje. En dat is ook veel in de media geweest. En daar werd hij ook als een agressieve bruut neergezet. Nou, als één ding niet klopt over mijn vader, dan is dat het wel. En daar zag ik dus al heel duidelijk, ja, er is de werkelijkheid en er is de media. En die hebben eigenlijk heel weinig met elkaar te maken.
Ja, ja. En nogmaals, ik haal het is makkelijker te zien in showbiz dat het fake is.
Ja.
Ondanks het feit dat mensen daar ook soms het verschil niet meer kunnen. Weet je, die zitten echt zo tussen de realiteit en de fake wereld. Dat gaat door elkaar heen of zo. Die mensen zitten echt te huilen. Oh nee, ze is weggestemd bij Expeditie Robinson. Weet je, het is entertainment. Er staat van tevoren al klaar vast wie daar gaat winnen.
Dat vond ik zo'n goede uitzending van jou, dat je het over dat vrij worstelen had.
Ja.
Want dat laat het zo zien van, ja, maar jongens, dit is gescript. Dat weet iedereen toch? Dat maakt niet uit. Even mag je weer kind worden en sta je voor de goede te juichen en boe te roepen voor de slechte. Dat is het spelletje. En iedereen vindt dat fijn.
Hey, en het is nog een aantal rechtszaken, maar je hebt er nog steeds lol in, zeg jij. Maar heb je iets anders met je leven gedaan ook door dit allemaal?
Absoluut, mijn leven is wel op zijn kop gedraaid.
Ja.
Ik was tot corona 24 uur per dag bezig met dansen.
Ja.
En doordat die dansschool dicht moest, greep ik weer terug naar mijn oude beroep. Niet dat ik direct weer in het lab ging staan, maar wel die kennis van de farmacie, daar ging ik weer mee aan de slag. En eigenlijk door Jeroen Pols, die mij als een soort begeleider heeft meegenomen, en ik denk dat ik wel 100 zittingen heb gedaan, ben ik mensenrechtenactivist geworden. Dat voelt echt als een nieuwe roeping. Dus,
maar je bent ook jurist?
Nee, ik ben eigenlijk biofarmaceut.
Dat is toch raar, zo'n dansende biofarmaceut? Ja. Je bent geen kapper, hè?
Ik ben geen kapper, nee. Daar heb ik een haat-liefdeverhouding mee.
Nee, maar ik waardeer heel veel aan je, Willem. Maar dat haar, wat is dat nou, dat kapsel? Dit is even de oude Jens, om het even wat luchtiger te maken.
Maar als we winnen, knip ik het af.
Maar dat hoeft niet. Als we winnen.
Okay.
Maar wat is het verhaal achter je kapsel? We kennen dus langzamerhand het verhaal achter Willem Engel, nu het verhaal achter het kapsel.
Ja, het is toch wel een beetje mainstream aan het worden. Nee.
Leuke blouse.
Dank je wel. Ik vond het gewoon leuk haar. Dus het is niet dat ik overtuigd Rastafari ben. Ik weet wat het geloof inhoudt, maar ik vond het gewoon leuk haar. En dat is tot nu toe mij bijgebleven.
En dit heb je al lang ook zo, je haar?
Ja. Ik heb het bijna...
Het wordt echt een hele tuttige discussie.
Bijna 30 jaar. Ja,
bijna 30 jaar.
Ja.
En welke producten gebruik je? Luister, mogen we. Maar je leven stond op zijn kop en dus je hebt veranderd. Maar ook inzichten veranderd, persoonlijk.
Ja, zeker. Het belangrijkste inzicht kwam eigenlijk al heel snel. Of een paar inzichten. Vlak voor de corona was er een hele grote politie- en belastingdienst inval bij mijn broer en bij Jeroen Pols. En ik was in een van de huizen was ik aanwezig, waar ook zijn kinderen waren. En waren ze gewoon naar binnen gelopen. Dus de dochter van mijn broer is voor het leven getraumatiseerd, omdat er allemaal mensen met mitrailleurs binnenliepen. En dat gaf mij gelijk even weer die wake-up call. Want ik ben nooit bezig geweest met de strijd tegen de overheid die mijn vader en mijn broer al 20 jaar voeren. Of nog langer.
Poh.
Maar dat was die confrontatie. Dat ik kan me wel afzijdig houden, maar wanneer komen ze mijn huis binnen? En toen kwam corona en dat was helemaal van, oké, dit is dus het moment waarop we ons poot stijf moeten houden. Hier trekken we de lijn in het zand, want ze komen je huis binnen. En ze deden het ook letterlijk.
Ja.
Ik heb natuurlijk mijn dansschool helemaal niet gesloten. Ik ben gewoon doorgegaan met danslessen. En kreeg ik af en toe boa's. En die wilden dan eventjes de dansschool in om te controleren of er wel danslessen waren.
Ja.
En dat geeft aan van, ja maar jongens, onze rechten zijn letterlijk gewoon op pauze gezet. Je hebt helemaal geen rechten meer. Ze komen je gewoon je huis binnen en gaan jou vertellen wat je wel en niet mag doen.
Ja. Dus je was er eigenlijk op voorbereid door wat je ouders is overkomen, wat je familie is overkomen.
Ja.
Ja. Maar daarna, we zijn nu weer 4 jaar verder.
Ja.
Wat doe je?
Nou ja, we zijn nog steeds met heel veel rechtszaken bezig. Er lopen er nog 10. Maar 1 is er afgerond. Mijn geliefde, mijn verloofde, is vrijgesproken.
Oh.
Ja.
Doreen. En waar was ze van beschuldigd?
Ja, ook van het deelnemen aan een verboden demonstratie. Maar die hadden ze op zo'n manier ingezet, het OM... dat het dan geen overtreding van de WOM is, de Wet Openbare Manifestaties... maar een strafbaar feit omdat ze een vordering had genegeerd. Bij een noodbevel en dan is het opeens een zwaarder delict. Nou, en die hele route, die klopte niet. Dus ik heb een paar keer aangetoond van... Halsema, jou wel bekend.
Zeker, dat kan. Dat mag gezegd worden.
Die heeft letterlijk fraude gepleegd door handtekeningen te vervalsen, data te vervalsen. En dat hebben we.
Wat is dat voor een aantrek?
Ja, en we hebben het allemaal op camera en op schrift.
Dus zij dat zelf?
Ja, zij zelf, ja.
Weet je dat zeker?
Ja. De bewijs is rond. En dat maakte het ook een rare overwinning. Want die rechters die waren zo geïrriteerd dat we de driehoek hadden ontmaskerd. Dat ze, we spreken alle demonstranten vrij, maar we vinden wel eigenlijk dat jullie gestraft hadden moeten worden. Dat is heel opmerkelijk, hè? Dat de rechter zijn eigen persoonlijke mening erin zet, maar die geen invloed heeft op het vonnis. Want technisch gezien kan hij niet meer tot een veroordeling komen.
Ja.
En dat laat ook zien de staat van... de zwarte jurken. Hè? Dus de professors die hebben ook namelijk een toga aan.
De
zwarte jurkenbrigade. Oh. Daardoor worden wij gegijzeld, de nerds.
Poh, ja, het zit... Weet je, en ik kan me soms ook wel indenken voor rechters. Ja, die branden zich niet meer aan hele gevoelige zaken of zo. Of willen niet meer controversiële uitspraken doen. Het is bijvoorbeeld in Amerika had je natuurlijk de verkiezingen van 2020. Nou, daar klopt natuurlijk geen hele reet van. En daar is heel veel bewijs voor dat er gezoemeld is. Het feit al dat Biden...
80 miljoen, nog maar vertrouwen.
82 miljoen stemmen. En nu, Kamala Harris had iets van 79 miljoen.
Nee, veel minder. 72 of zo, zoiets.
Nee, 73.
Maar?
Het mannetjesgedrag. Wat is nou weer 7? In ieder geval, het zat meer in de lijn van wat altijd de democratische presidentskandidaat krijgt. En dat opeens Biden, die ging opeens over de 80. Maar er is dus heel veel bewijs van. Maar er worden mensen gezegd, ja, maar het is nooit bewezen. Er is nooit een rechter uit. Maar de reden daarvan is dat rechters... Er is geen één rechter in Amerika. Ze hebben het aangedragen. Maar er is geen één rechter die durft zijn vingers eraan te branden. En die heeft het allemaal weggeschoven tot de Supreme Court aan toe.
Dit is draaiboek, want in Nederland hebben we de fraude ook bewezen. En we hebben het ook voor de rechter gebracht. En die zitting was in Amsterdam, 30 mei 2022. En daar gebeurde iets opmerkelijks. De kiesraad gaf toe... Ja, we betreuren het dat niet iedereen op de kandidaat heeft kunnen stemmen... waarop hij had willen stemmen. En die rechter die hield zijn gezicht wel in plooi. Maar toen kwam de uitspraak. Niet wij werden niet ontvankelijk verklaard. Nee, de rechtbank verklaarde zichzelf niet ontvankelijk. Zodat ze wegkwamen om er geen uitspraak over te doen.
Maar dit is exact hetzelfde als Amerika wel. Ja. Dus heeft hier ook plaatsgevonden. Ja. Ja. Heeft stemmen nog zin?
Hangt er vanaf welk doel je er denkt mee te willen
bereiken. Slap antwoord, meneer Engel. Ja of nee?
Dus stemmen heeft zin als je het toneelstuk wil verstoren... en de mensen die je dan in de kamer kan krijgen... zoals een Pepijn en Gideon... Die dan heel veel vragen stellen... En constant dingen oplepelen... waarmee het toneelstuk echt verstoord wordt. Ja. Dus... Het luizende pijlstuin. Het luizende pijlstuin en het toneelstuk verstoren, ja. Het meesturen met beleid, ja, dan moet je wel heel naïef zijn... als je denkt dat dat in Nederland kan.
Ja, ja. En dat zie je dus nu ook met Trump. Dat mensen, vind ik, veel te hoge verwachtingen hebben. Ja. Want het systeem zit potje en potje dicht. Hè. Zelfs voor de president van Amerika, er is weinig beweegruimte.
Er is weinig beweegruimte en hij voedt die verwachting wel extreem. Elke dag komt er weer een uitspraak dat hij Guantanamo of 9-11 of JFK gaat alles vrijgeven. Ja. En alle critici zo ongeveer. En Jay Bhattacharya, die is weer aangesteld als opvolger van Fauci nu. Ja. Een van de grondleggers van de Barrington Declaration. Dat geeft wel enorm hoge verwachtingen. Maar kan je echt wat veranderen? Want als wij denken dat Nederland bureaucratisch is... de Verenigde Staten kan er ook wat van.
Zo.
Dus die miljoenen ambtenaren, om die een andere kant op te sturen... terwijl de backchannels er natuurlijk gewoon nog zijn.
Ja, maar daar gaat Elon voor zorgen. Hè? Die drukt gewoon op de delete-knop van zijn computer... en dan is die hele bureaucratie weg.
Ja, en daar heb je een paar hele rake dingen over gezegd. Want hij werpt zich op als kampioen van free speech. Maar als die, het gaat de government... of wat was nou, Department of Government Efficiency. Dat is de department die hij dan gaat leiden. Dat betekent dus dat hij heel veel gedeelte gaat afschaffen. Dat betekent ook dat hij heel veel regulatie gedeelte gaat afschaffen. Dat betekent ook dat hij daarna kan monopoliseren. Want er is geen oversight meer op de markt... waar hij toevallig zijn geld verdient. Want hij heeft heel veel overheidscontracten. Dus dit zijn wel dingen waar je toch een vraagteken bij moet stellen.
Ja. Ja, de mensen onderschatten hoeveel contracten hij heeft met de overheid.
Ja.
Weet je, van satellieten tot robot, tot operaties, tot chippen in de brain. Het moet allemaal via de overheid. En allemaal gesubsidieerd. En ook die Tesla-troep bakken.
Ja.
Die rijdende iPads. Ontploffende iPads. Nee, maar ik ben geen fan van Tesla. Ik zit er ook zo in. Maar het is helemaal niks. Maar het is zoveel. Maar de hoop wordt zo gevoed. Ik denk dat vind ik wel goed dat jij dat ook zegt. Dat is een goed. Maar de beloften zijn zo groot gemaakt. Maar dan wordt de hoop groter. Ja. En je moet op deze een beetje voet op de aarde blijven op dat moment even. En even gewoon rustig kijken naar wat er daadwerkelijk mogelijk is. Ja. En hoe het dan. Want één ding kan je echt, hoe het groot het opgeblazen wordt, heel veel mensen zullen teleurgesteld worden. Ook al krijgt hij wat voor elkaar, ja, dan zal het nooit genoeg zijn bij wat hij belooft.
Absoluut. En daarom moeten wij onszelf willen bevrijden. Het is een partisanenstrijd. Leuk als de geallieerden ook nog een keer komen. Maar ja, wij moeten Nederland bevrijden in die zin. En de mensen, wij werken toevallig veel samen met de groep om Kennedy heen. En daar voeren we ook veel discussies. En ik hoop dat Kennedy af en toe meekijkt en dat oppikt, zodat hij ook scherp blijft. Want hij wordt nu natuurlijk helemaal omgeven door de blob.
Ja.
En dat verandert je. Maar als hij zijn achterban en de mensen waarmee hij jarenlange strijd in Children's Health Defense heeft gevoerd wel dicht bij zich houdt,
ja,
dan heeft hij de steun en de ogen en oren om daadwerkelijk iets te kunnen veranderen daar.
Ja.
Dus ik hoop dat het lukt. Maar ik ben het helemaal met je eens dat die verwachtingen zijn torenhoog. Daar kunnen we nu al van zeggen, dat gaat natuurlijk nooit.
Nee, Bobby Kennedy is natuurlijk de beste aanstelling van alles, als je het allemaal weegt. Maar
Tulsi Gabbard ziet ook, daarbij heb ik ook wel vertrouwen in. Rand Paul, en zo zijn er nog heel...
Rand Paul heeft toch niks?
Rand Paul gaat, wat was het nou, DHS leiden? Ja.
Je weet, ik heb ook gelijk gekregen toen met dat filmpje over Bobby Kennedy. Hè? Robert Kennedy.
Ik heb je toch dat filmpje gestuurd?
Ja,
maar het bleek Bobby Kennedy Jr. te zijn.
Welke?
Het filmpje met Shatter Them in 1000 Pieces.
Jij zei John F. Kennedy dat dat gezegd zou hebben.
Ja.
Dus wie heeft gelijk?
Jij had gelijk.
Ik win. Nee. Kijk, maar we kunnen uren praten over die... Maar Bobby Kennedy... ik heb dat met Rand Paul niet meegekregen. Maar Bobby Kennedy is natuurlijk heel erg goed. Maar als je ziet hoe die omringd wordt... Weet je, we focussen wel op sommige mensen. Zoals wie zei, je kan het goed uitspreken, die ene naam.
Badacharia?
Ja. Maar weet je, die gelooft ook nog steeds dat er echt een virus was. En die stond in het begin ook echt mondkapjes en dat soort dingen. Dus ja, weet je wel, dus hij wordt eigenlijk omringd, Bobby, door ook mensen die er niet zo in zitten zoals hij.
Ja, nou, daar zeg je iets heel belangrijks. Want ik heb ook Scott Jensen, ook een politicus in de Verenigde Staten, in de show gehad.
Die was de eerste klokkenluider, was dat, hè? Ongeveer.
Ongeveer, maar die waren allemaal nog heel erg op, het is disproportioneel.
Ja.
We moeten kijken wat die vaccins gaan doen. Dus zij zagen totaal niet wat wij zagen. En daarom zeg ik van, ik zal nooit iemand uitsluiten om zijn mening. Ook niet of hij wel of geen prik heeft. Dat zal me allemaal. Als die persoon mij wil uitsluiten, dan zitten we in een ander verhaal. Maar de mensen die zich toen hebben laten beetnemen, zijn nog steeds prachtige mensen misschien. En fantastisch als ze spijt op tand worden en nu de uitkomen van, ik heb me laten prikken en dat had ik niet moeten doen. Daar heb ik spijt van. Maar kunnen we in de rollen van leiderschap mensen met dat soort instincten vertrouwen? En ik denk van niet. Ik denk dat je daar toch vrij radicaal in moet zijn. De mensen die het echt pas zagen toen het bijna was afgelopen in 2022... Ja, die moeten we niet een leidinggevende rol geven. Want die zijn dus makkelijk in te pakken door de blob.
Het is met al die dingen zo. Het is zo belangrijk op het moment zelf om snel in te grijpen dat het niet uit de hand loopt. En niet 2 of 3 jaar later toegeven, ja, dat is toch een beetje overdreven.
Ja.
Want dan heb je er echt inderdaad niks meer aan. Willem, we zouden nog uren kunnen praten. Ik vind het heel bijzonder wat je doet. Ik denk dat heel veel mensen van ons allemaal zouden begrijpen als je ermee zou stoppen. En op een eiland zou gaan wonen. Maar volgens mij ga je gewoon door.
Nou, we kunnen beide doen. We kunnen op een eiland wonen en nog steeds doorgaan natuurlijk.
Tuurlijk.
Dat is wel waar ik veel mee bezig ben. Om kleine stukjes paradijs op de hele wereld te vinden.
Want jij wilt toch echt zo'n community ook vormen?
Nee, dat ambieer ik niet meer.
Nee.
Nee. Gewoon lekker af en toe in Fuerteventura, dan weer in Paraguay, in Zanzibar, in Thailand. De wereld is hartstikke mooi.
Ja.
En we kunnen wel heel erg bezig blijven met hoe koud het hier is en hoe corrupt de politici hier zijn. Maar ik denk dat de kern van het leven toch genieten is van die beperkte tijd op aarde.
Ja. En dat is het ook. En het is een hele bijzondere, unieke ervaring.
Absoluut.
Alleen, het is zo vervelend is het veel te zwak woord. Maar de ontmoediging die plaatsvindt en de constante narigheid waar je mee geconfronteerd wordt. Ik begin dat steeds duidelijker zien waar dat nou precies vandaan komt, die energie. Ik heb het me wel altijd afgevraagd. Het is zo'n deprimerende energie. Ik bedoel, als je het nieuws zo aanzet of zo, weet je. Ik begrijp niet dat mensen gewoon kunnen beginnen aan hun dag en denken, we storten vandaag weer een hoop bak narigheid over mensen heen. Terwijl er zoveel moois ook is. Ja. Maar dat gebeurt dus echt ook wel met een doel. Het is een soort van controleren. En het is het vernauwd houden van het bewustzijn van mensen dat je niet tot je potentie kan komen. En die energie ligt veel hoger. En die is veel mooier. En dat is de echte levensenergie.
Maar je zei het eigenlijk al. Van door eigenlijk een wanstaltige toekomst voor te houden. En dan ook de oplossing aan te bieden.
Ja.
Dit is een grauwe toekomst, tenzij je dit spuitje neemt.
Ja. Ja, de wereld hier is zo vervelend. We gaan naar Mars. Ja. Heb je Mars wel eens gezien?
Ja. Nou ja, weet ik niet. Het kan ook een simulatie zijn. Maar dat
nee.
Rood en stoffig.
Ja. God, daar kunnen we ook nog uren over praten. Maar leuk dat je er was. Blijf je nog even. Ik heb nog wat gasten.
Zeker.
Die hebben een hele leuke business aan de gang. Maar dames en heren, de enige echte Willem Engel. Ja, ik moet eventjes naast natuurlijk jullie allemaal bedanken voor jullie steun en support. Dat is de enige manier voor ons om in de lucht te blijven. Dat is support op jensen.nl. En deze mensen zijn fantastisch die hier aanwezig zijn. En jullie allemaal die kijken en luisteren en die ons supporten. Meer dan 5 jaar doen we nu, 5,5 jaar. En ik wil de Jensen Show doe ik altijd gewoon. Ik wil geen adverteerders. Ik wil geen sponsoren. Dat moet gewoon clean zijn. Echt gewoon. Ik wil door niemand schuldig kunnen worden van dat ik me laat manipuleren door een adverteerder of zo. We hebben het overigens wel in het begin een tijdje gedaan. Het was best wel leuk. Ik weet, toen hadden we nog een loodgietersbedrijf. En die zegt van, we hebben een speciale aanbieding. Voor mensen die wonen aan de Amsterdamse grachtengordel. Het kost 50% extra. Dus het was echt, en allemaal sekstoys en zo. Nee. Maar daar ben ik mee gestopt. Maar voor dit project is het wel leuk om wat sponsoring te doen. En dat hebben mensen gedaan, want dat past er wel bij. En dat is bijvoorbeeld Smarter EU. Dat is, ze zijn een Smarter Build en Smarter Energy BV. Ze zijn een full-service bouw- en installatiebedrijf. Ze zijn vooral actief op de transformatiemarkt in binnenstedelijke gebieden. Ook hebben ruime ervaringen in de luxe woningbouw, op bouwkundig gebied en installatietechnisch gebied. Dat is Smarter EU. Dank jullie wel voor jullie sponsoringen, voor je sport, voor dit project. En zo hebben we ook Avicamp. Avicamp maakt beveiliging toegankelijk voor iedereen. Kortingscode Jensen 2024 voor 10% korting op het gehele assortiment. Het is een professioneel bedrijf, Avicamp, dat ruim 10 jaar ervaring heeft met camerabewakingssystemen, alarmsystemen, deurbellen, video-intercoms. Deze Avicamp jongens en meisjes die zijn er al lang bij, want die hebben ooit ook een keer gesponsord. En die zeiden altijd, iedere keer als jij ons naam noemt, dan ligt onze website plat. Dus dat is heel erg goed. Avicamp, dank jullie wel voor de sponsoring. En dan heb ik hier te gast Welmer en Wesley van ProPrivacy.io. En ik begin maar met Welmer. Welmer, welkom.
Dank je wel.
Het is interessant. Het gaat om de privacy van mensen. En een van de dingen is wat mensen zich aan de ene kant wel realiseren, maar niet hoe ver het al gaat. Hoeveel van onze eigen privacy we constant iedere dag weer opgeven door middel van apps, door van alles en nog wat. Vertel maar wat jullie doen.
ProPrivacy verkoopt telefoons, laptops en computers. Die, als je die koopt, ervoor zorgen dat je compleet niet gevolgd wordt en alles met volledig behoud van privacy kunt doen.
Dat is wel heel uniek, want dat is. We geven zoveel weg, hè? Met gewoon een iPhone en computers ook, zonder dat we dat doorhebben.
Je geeft alles weg en als je erop let, dan zou je het ook doorhebben.
Ja.
Maar in principe ligt je hele leven op straat op het moment dat jij met een laptop of met een telefoon op stap gaat. En dan hoef je hem nog niet eens te gebruiken, ook als die uitstaat.
Ja. En ook als die uitstaat?
Ja.
Jij kwam met een voorbeeld van het vliegtuig of zo? Als je...
Ja, ik kwam met een voorbeeld dat ik wel vaker geef als mensen er informatie over willen hebben. En dat is, stel dat jij vandaag met 2 telefoons op zak op de trein stapt in Amsterdam. De ene staat aan en de andere staat uit. Je gaat naar bijvoorbeeld Leiden. Je doet een rondje Leiden, doe je wat winkels die jij leuk vindt. Je gaat ergens een hapje eten. En je pakt de trein weer terug naar Amsterdam. Je komt aan in Amsterdam. Dan kijk je op de telefoon die al die tijd aangestaan heeft. En dan zie je advertenties voorbij komen van het type kledingwinkel waar jij bent, waar jij gestopt bent, bij het type restaurant waar jij een paar keer wat gegeten hebt. En dat is omdat je je telefoon aan hebt staan. Nou, dan denk je, ik zet nu die andere aan, want die heeft er al die tijd uitgestaan. Maar het vervelende is, als je die aanzet, ga je ongeveer hetzelfde riedeltje aan advertenties zien.
Dit is een van de raarste. Ik ben er ook pas recentelijk achter gekomen, dat als je telefoon uitstaat, maar zelfs als de batterij op is, schijnt het nog steeds te tracken.
Ja, dat klopt.
Het is ongelooflijk dat we dat allemaal maar accepteren. En dat allemaal gewoon.
En met een telefoon is dat erg, maar daar is het nog wel te overzien. Want dan weet de telefoon gewoon dat jij heel graag pizza's eet en dat je heel graag bij de Primark komt en niet in hele dure winkels. Maar als je dat met je laptop doet, dat is nog veel erger. Want het gros van wat je opzoekt op internet, doe je op je telefoon doe je even snel. Gewoon omdat je iets snel wil weten. Maar als jij echt dingen wil weten en dingen gaat uitzoeken en gaat bekijken, dan ga je achter je laptop zitten of achter je pc.
Maar en hoe, wat is dan het product wat jullie hebben dat dit niet gebeurt?
Het product dat wij verkopen zijn telefoons, laptops en pc's, waar geen Android op de telefoon staat, geen Microsoft Windows op de laptops en pc's staat en ook geen Apple.
Ja.
En als het wel op staat, dan geef ik eigenlijk het balletje even aan hem. Ja. Want hij is de techneut en ik ga dan onzin praten.
Wesley, want het is, je moet niet daar apps gaan downloaden, want dan heb je natuurlijk gewoon hetzelfde.
Ja, dus je dient op meerdere lagen een goede keuze te maken. Dus je hebt je hardware, daarbovenop heb je een ander besturingssysteem en daarbovenop heb je weer je applicatielaag. En daarom geven wij hele uitgebreide ondersteuning ook. Want stel je nou voor dat ik jou een telefoon zou geven met een ander big tech-vrij besturingssysteem, maar jij wel allerlei verkeerde apps gaat installeren, gewoon alsnog Facebook gaat gebruiken of YouTube of waar heel veel goede alternatieve applicaties voor te vinden zijn die wel goed met je data en je privacy omgaan. Dan maak jij fouten en daardoor kan je privacy alsnog weer meer in het geding komen. Dus daarom krijgen klanten bij ons, die krijgen ook direct toegang tot een platform waar we heel uitgebreid uitleggen hoe zo'n besturingssysteem werkt. Maar ook een toegang krijgen tot een applicatielijst met applicatiehandleidingen, waar we uitleggen hoe die applicaties allemaal werken en welke instellingen je nog beter je privacy en je veiligheid kan waarborgen. Dus het is echt een heel spel. Het is ook wel echt iets waar je even voor moet gaan zitten. Hè. Het is niet dat je denkt van het is binnen een dag heb ik het allemaal geregeld. Maar je stapt wel een heel nieuw digitaal leven in. En dat is heel belangrijk, want wat Willem net ook al aangaf is dat de NCTV en de AIVD dat die enorm veel data van mensen verzamelen. Maar dat doen ze niet alleen van mensen die zoals jij en Willem, maar dat doen ze eigenlijk van iedereen. En het zijn juist die organisaties die ook heel erg gefocust zijn op de anti-institutionele extremisten. Hier allemaal in de zaal zitten.
Ja. Nee, maar hoe ik daarin zit is, ik weet gewoon één ding zeker. Ze weten van ons allemaal alles.
Klopt.
Dat is gewoon zo. Dat moet je eigenlijk gewoon. Het is weer zo'n beslissing van ik doe niet meer mee.
Ja,
maar dan moeten er dus wel producten zijn dat kan. En dat heb je dus. Waar vinden mensen nog meer informatie hierover?
Proprivacy.io.
Proprivacy.io. Ja, het is super interessant. En ik heb zelf ook zo vaker gedacht om gewoon een telefoon te hebben waar ik alleen maar mee kan bellen. That's it. En gewoon het liefst nog met de oude telefoonlijn. Ook nog met zo'n draad, weet je wel. Ja. Ik neem wel zo'n spoelding mee in de auto, weet je wel. Ja. Nee, maar het is privacy is zo'n belangrijk ding. En ik heb dat zelf mijn hele leven ook, doordat ik al zo snel in de media dingen ging doen en je werd zo bekend. Ik dacht dat privacy is zo belangrijk. Ik vind dat het meest belangrijke wat er is. Dus mensen konden altijd wel dingen vragen over mijn privéleven. Ja, ik zeg toch niks. Want dat is voor mij. Ja. Dat is belangrijk. En toen kwam Facebook opeens. En iedereen gooide alles maar op Facebook. Van de hele, ik denk, je bent gek. Het beste wat je hebt is privacy.
Ja. Dat is ook een van de dingen die mensen vaak aangeven om onze apparaten of van vergelijkbare apparaten niet te kopen. Die zeggen, joh, maar ik heb helemaal niks te verbergen.
Ja.
Dat is ongeveer het domste motivatie. Ik hoorde toevallig in het weekoverzicht van jullie, Jeroen, zeggen... dat is ongeveer net zo dom als dat je niks tegen hebt... het opgeven van je meningsuiting, de vrijheid van meningsuiting... omdat je toch niks te melden hebt. Ja. Dat vond ik redelijk scherp.
Heb ik er wel van Jeroen Snowden ook vragen?
Dat is een goeie. Vrij verbeningsuiting. Nou nee, maar ik heb toch niks te melden. Ja, dat is zo. Privacy. Ik zeg altijd, privacy is de vijand van onze vijand.
Ja. Juist.
That's it. Dan moeten we de mensen in China vragen of zij iets te verbergen hebben.
Ja. Maar dat opgeven altijd van die privacy. Maar hartstikke bedankt. En bedankt voor de sponsoring, jongens. Fantastisch. Geef ze een applaus. Nu even iets wat ik nog nooit eerder gedaan heb doen. Het is een Q&A. Dus mensen hier, deze lieve, fantastische mensen die eens een vraag hebben, dan zijn ze meer dan welkom. En de eerste vraag die heeft zich al aangemeld. Hi, hoe heet je?
Ik ben Robert.
Jij bent Robert ook? Oké, wat is je vraag?
Nou, mijn vraag is, ik ben een vaste volger van het Weekjournaal van Willem en natuurlijk ook de Jensen Show. En... Vorige week was dat jullie bij Forum Insight denken, ja, nu gaat het gebeuren. Ik weet dat jij niet zo erg van samenwerkingen bent.
Nee.
Maar ik dacht van, nou, dan zit je aan tafel met de mensenrechtenactivist Willem. Hè? En toen kwam die vraag van jou, of die stelling die zei van, hoe fijn is het nog om een mens te zijn? Hè? Ja. Want je weet waar ze allemaal mee bezig zijn. En dat vond ik zo'n goede vraag. Ik denk, nu gaat het gebeuren. De Jensenrechten gaat die nou... Dus ik dacht eigenlijk ook, ik zag Doreen ineens ergens lopen. Oh, toen wist ik ook dat jij in de show was. Ik denk, nou gaat dat gebeuren. Er komt een Jensenrechtenorganisatie.
Een Jensenrechtenorganisatie
voor de mensen. Ah. Voor de laatste mensen op de show. Dus ik zie dat graag gebeuren. Daar wil ik graag aan meewerken. En dat was eigenlijk mijn vraag. Gaat dat gebeuren?
Gaat dat gebeuren?
Ja.
Oké. Willem, heb jij er zin in? Willem? Nou.
Ja, hangt heel erg vanuit welk eiland we dat dan gaan doen.
Ja. Mars, Pluto. Kijk, als het gaat om samenwerking van dingen. Ik ben heel erg, ik geloof heel erg in dat mensen moeten, en dat geldt voor iedereen, mensen, je moet doen waar je zelf het beste in bent en wat je kan toevoegen aan het geheel waar we denk ik met z'n allen in zitten en mee bezig zijn. Ja. En bij mij is het gewoon een mediading. Ik ben echt geen goede politicus. Ik bedoel, dat gaat gewoon niet. Toen ik die speech in de Tweede Kamer al deed, ik word helemaal nerveus al. Ik vind het zo'n nare sfeer. Ik kan dat gelul niet aan van die mensen.
Ja, snap ik helemaal.
De walgelijk dames kan ik ook niet aan. Dus politiek is niks. Ik doe dit. En dat doe ik zo goed mogelijk. Ik maak gebruik van de ervaring die ik heb. En ik denk dat Willem doet wat hij goed in is. En wat hij... Al die samenwerking, dat wordt toch ruzie.
Maar ik vind het zo jammer dat hè, jullie hebben zo'n goed bereik. En ja, je snapt het helemaal.
Ja, ik denk dat ik er bijna hetzelfde in sta als Jensen. Met de extra dat bijvoorbeeld deze week... Want we hebben het veel over de mainstream alternative media dit jaar, denk ik. Hè? Zeker met Elon Musk en iedereen wil op Twitter. En iedereen denkt dat daar dan de vrijheid van meningsuiting plaatsvindt. Deze week zit ik bij Jensen, maar hè, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. We hebben met Ongehoord iets opgenomen. Ik ben bij Blackbox langs geweest. Ik ben bij Weltschmerz langs geweest en allemaal opnames. Dus het gebeurt vanzelf. As we speak is het aan het gebeuren. En ik denk dat het heel goed is dat dus grassroots of bottom-up is. En niet dat er iemand wordt aangewezen als... Oké, Jensen, je hebt meesterwerk. Jij bent nu onze baas. Want dat zou niet werken. Al is het alleen maar dat iedereen in zijn eigen unieke geluid... en zijn eigen unieke strategie het beste weet.
Iedereen heeft, toen ik ermee begon, iedereen zei, ik wil met je samenwerken, zeggen ze, zogenaamde bekende namen. En ik heb altijd gezegd, nee, doe jij maar wat jij doet. En ik doe dit. Want ik weet namelijk één ding zeker, in 2020, met mijn positie over Kiona, die gasten hadden me allemaal voor gek verklaard. Deze zogenaamd vrije denkers. Maar dat maakt niet uit, ik vind het niet erg. Maar ik geloof zo dat mensen gewoon zelf hun ding moeten doen. Ja. Robert, dank je wel. Robert. Hi.
Hi, Robert.
Toch niet weer Robert ook, hè?
Nee. Ik heet gewoon Dolf.
Dolf.
Dolf van Wijk.
Dolf.
Ik heb eigenlijk een hele korte vraag. Het gaat over de media.
Ja.
Dus dan ben ik hier op het goede adres, denk ik. Mm-hmm. Hoe denk je dat de staatsmedia en de corporate media, die een beetje in hetzelfde pakket zitten, ervoor staan ten opzichte van de alternatieve platforms? Zoals de jouwe, zoals die Willem net allemaal opnoemde, Weltschmerz.
Op dit moment of in de toekomst?
Op dit moment.
Op dit moment. Het voordeel wat de mainstream media heeft, zeker publieke omroepen, dat wordt gewoon in de lucht gehouden door subsidies. Dus die hoeven ook niet echt hun geld te verdienen. Dat maakt niet uit. Want ze moeten er ook blijven bestaan. Blijven bestaan. Want de politiek Den Haag, die ziet dat namelijk als hun zenders. En dus dat blijft gewoon wel bestaan. Dat hoeft niet eens winst te maken. En als ze het niet meer kunnen betalen. Ik las vandaag weer dat er toch niet zoveel bezuinigd gaat worden. Bedankt Geert. Weet je wel, er wordt toch niet bezuinigd meer op de publieke omroep. Dus dat moet altijd doorrollen. Het enige nadeel wat ze hebben, is dat de kijker en luisteraar natuurlijk massaal wegloopt. En dat wordt interessanter om te zien. Ja. En de mainstream en de alternatieve media, denk ik dat er weer een verschil komt tussen een mainstream alternatieve media en echte alternatieve media. En ik zie je nu in Amerika, zie je al heel erg dat, kijk, Joe Rogan, kan je zeggen, is alternatieve media. Maar het is nu zeg maar een constante stroom van allemaal Trump-mensen. En het hele kabinet en alle Silicon Valley mensen. Ik bedoel, hij heeft nooit meer iemand die minder dan $1 miljard op de bank heeft, zeg maar, heeft die staan. Maar dat is natuurlijk niet echt challenging. En dat zie je bij andere partijen ook zo. Dus er komen weer afsplitsingen ook van de alternatieve media. Maar ik denk wel dat het medialandschap veel beter op dit moment aan het worden is dan dat was. Maar dat is eigenlijk maar om één reden. Dat de kijker, die moet die troep gewoon niet meer. Van die publieke omroep of van de commerciële omroep ook. Hè? Want ik ken nog mensen die daar werken. Ze weten niet meer waar ze de kijkers vandaan moeten halen. En dat is dus.
Met de eenzijdigheid die er ook is. Dat is natuurlijk, er is niks saaiers dan eenzijdigheid.
That's it.
Botsende meningen, daar beginnen de alternatieve media ook steeds meer mee te doen. Dus
dat is beter, dat is beter. Ja. Dat is beter. Hé, dankjewel Dolf. Dolf, dames en heren. Kijk, wie hebben we daar?
Hallo.
Ja, wie hebben we daar?
Hi, ik ben Kriet.
Ja.
En mijn vraag was voor Willem en voor jou, Jensen.
Oké.
Willem.
Ja.
Misschien een domme vraag, maar als het echt eraf gaat, hoeveel?
Als
de haar, wat net was besproken.
Hoeveel dat kost?
Gaat alles? Of
kaalheid mij staat, weet ik eigenlijk niet zeker. Dus ik denk dat ik eerst dan gewoon kort ga. En als dat er helemaal niet uitziet, ja, dan gaan we kaal.
Zo. Ja. Okay. Zo. En ik had twee vragen voor jou.
Ja.
Eerste, ik weet niet of je het wil zeggen of dat nog steeds privé blijft, maar of het exacte nummer is of ongeveer van hoeveel kijkers er toen waren en nu nog.
Oh, kijk, dat is op zich interessant. Want eigenlijk, wij kijken nooit naar kijk- of luistercijfers. En kijk, dat is ook weer zo'n ding met die mainstream media. Dan word je de volgende ochtend wakker en dan moet je kijken hoeveel mensen er gekeken hebben. En dat bepaalt dan je hele dag. En of weet je, ook of je de vrijheid hebt om weer door te kunnen gaan. En dus in het begin hebben we wel gekeken. Maar ik kijk gewoon nooit meer. Ik kijk naar de respons. Ik kijk naar wat ik hoor van mensen. Dat zijn belangrijke indicaties voor ons op dit moment. En soms kijk ik wel eens. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, ik vind analytics, want daar moet je dan mee werken, ik vind het zegt ook helemaal niks. Oké, een miljoen unieke bezoekers in een maand. Ja, maar dat zegt me allemaal niks. Want Hoe kijken mensen? Bijvoorbeeld ook views zegt helemaal niks. Ik denk dat heel veel mensen kijken niet alleen maar ook met andere mensen. En ik krijg e-mails van mensen die met z'n vijven zitten te kijken. Ja, dat telt dan 1 view, maar dat is 5 mensen. Ja. Luister, de kijkcijfers van tv kloppen niet. Dat zijn 1200 doosjes die staan zogenaamd in Nederland. En die meten dan 17,5-18 miljoen mensen. Dat kan helemaal niet. Dat weten we. Iedereen die in de tv weet ook dat het niet klopt. Maar je werkt er toch maar mee. Dus ik ben analytisch, het interesseert me allemaal niet. Ook de YouTube-tellings. En who cares? Kijk, we zijn hier bij elkaar. Dit soort dingen zijn niet belangrijk. Maar geloof me, het zijn wel honderdduizenden mensen natuurlijk die het meekrijgen. Maar ja, hoeveel? De 3, 4, 5? I don't know. I don't care. Ik vind het leuk dat jullie er zijn. Dat is het.
En dan tweede vraag. Een tweede vraag. Hoe ziet je dagelijks leven er eigenlijk uit? Want ik zie telkens op de filmpjes, maar ik weet het niet. Ik weet niet hoe het dagelijks leven het zou zijn.
Nou, laat ik zo zeggen. Zo zonnig dat ik zelfs geen zonnebril nodig heb.
Ik heb hem op sterkte.
Je hebt hem op sterkte. Je hebt hem op sterkte. Dankjewel. Wil iemand nog of niet? Oh, je hebt nog één. Je staat er.
Ja, ik sta er.
Oh, sorry, ik dacht dat je een lamp was.
Nee.
Excuses. Nee, je staat echt heel... Je bent zo lang. Hey, even dicht op de microfoon.
Ja.
Ja.
Mijn naam is Wino en ik vraag me af... wat is de toekomst van de Jensen Show?
De toekomst van de Jensen Show? De toekomst van de Jensen Show, ik heb altijd gezegd... ik ga hiermee door tot de laatste snik, om het maar zo te zeggen. En dat is ook zo, maar ik probeer wel mezelf ook... Ik vind een van de dingen moet niet gebeuren. Dat ik in dat gevoel terechtkom dat je weer hetzelfde aan het doen bent. Ik moet mezelf... sommige mensen kunnen dat heel goed. Hè? Amerikanen zijn er heel goed in. Die blijven gewoon 5 dagen in de week iedere dag hetzelfde doen. Ja, nee, goed. Maar ik wil mezelf ook uitdagen. Ik wil weer constant toch groeien en inzichten creëren. En dat vind ik belangrijk. En zo heb ik bijvoorbeeld die reisserie gemaakt. Dat was
mooi.
Dankjewel. Vonden we dat wat, de reisserie?
Ja. Oh, leuk.
Kijk, dat vind ik leuk, maar dit is ook maar dat verzin je en dan begin je eraan. En dan ontstaat er weer iets. En bijvoorbeeld dit ook. Kijk, dit bevalt mij nu al heel erg goed. En dan denk ik, goh, ik doe dit. Dit gaan we toch vaker doen. En het is de eerste keer.
Het is echt bijzonder, want je kijkt zoveel shows. Je luistert heel vaak niet al. En dan zie je nu het echt. Dus dat is dan best bijzonder. Hè? Al die keren luisteren.
Maar ben ik het echt?
Ja.
Hey, dankjewel.
Nog een vraag?
De laatste.
Hoi.
Hoi.
Ja, ik zat helemaal achterin, dus ik dacht, ik wil je gewoon even echt zien.
Oh.
Maar het is niet zozeer een vraag, trouwens, ik ben Esther.
Hi Esther.
Hoi, en het is niet zozeer een vraag, als wel gewoon een dank aan jou, dat je al die jaren dit doet en dat je dit ook voor ons hebt mogelijk gemaakt om jullie even live mee te maken. Dus dank je wel.
Nou, graag gedaan. Wauw. Daar... Dankjewel, lief. Ja, het raar is, ik weet soms niet wat ik hierop moet zeggen... behalve dat ik echt heel dankbaar ben. En dat probeer ik echt zoveel mogelijk uit te stralen. Gewoon dankbaar dat dit kan. Op deze manier. En dat er support is van jullie. En dat jullie ook leuke mensen zijn. En dat er toch zoveel... Jullie hebben dat, het is voor mij makkelijker tegenwoordig om te zien... dat er zoveel gelijkgestemden zijn... of zoveel mensen met dit allemaal bezig zijn. Dat is voor... kan ik me heel goed indenken voor jullie... als je omgeving kijkt en niemand denkt zo... en je denkt, waar ben ik mee bezig? Dan kan je dat niet zien. Maar ook zo'n moment als dit brengt toch weer even heel veel mensen samen... dat je het gevoel hebt van... ja. He, ik sta hier niet alleen in. En ik zie dat heel erg vanwege alle e-mails die binnenkomen. Alle energie. Als ik op straat ben. En ik word net zo vaak ongeveer op straat aangesproken over dit. tegenwoordig dan vroeger bij de televisie. En dat is heel apart. Dat had ik zelf nooit verwacht. Dus we zijn hier niet alleen in. We zijn hier met z'n allen. Ze willen ons wel doen geloven dat we er alleen verstaan. En dat we niks voor elkaar kunnen krijgen. En dat we zijn maar zielige, kleine mensjes. Ja, wat kan ik nou toevoegen allemaal aan de wereld? En dat is één grote leugen. En daarom vind ik het mooi dat we dit hier hebben kunnen doen vandaag. Ik dank jullie voor jullie komst. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En als ik het nog een keer doe, dat jullie weer komen. Dank jullie wel! De Jensen Show Live werd mede mogelijk gemaakt door vpnabonnement.nl. Surf anoniem, vergelijk slim. wsbrdetachering.com voor al uw havenpersoneel. En levenskunstinuitvoering.nl voor vrijdenkers die bouwen aan een menswaardige samenleving. En proprivacy.io. Pak je digitale privacy terug met de ProPrivacy telefoon, laptop en vaste computer. En mijncbd.com. 100% biologische CBD-producten voor diverse klachten bij mens en dier. En eskerwijn.nl. Pinot Noir en Chardonnay druiven van Hollandse bodem. En foamshield.eu. Asbestverwijdering veiliger, voordeliger en met minder overlast.
Het vrije geluid laat zich niet censureren.